Goedenavond. Mijn belangstelling is altijd gewijd geweest aan de achtergronden van het leven. En nu men mij verzocht heeft om voor u deze avond te spreken, wil ik dan ook proberen iets daarover te zeggen. Wij kennen en de geest en bij velen in de stof de term het licht. Het licht zou het best kunnen omschreven worden als een basisveld dat, mits in beroering gebracht, bepaalde reacties opwekt, daardoor materie kan doen ontstaan, en in die materie werkingen veroorzaakt, zoals de schijn van tijd, de zwaartekracht, en verschijnselen van dien aard, zo goed als natuurkundige verschijnselen, als chemische reactie, elektriciteit en wat iets meer zij. In een poging het wezen te doorgronden, kom je voor een grens te staan waarbij blijkt dat dit licht voor ons een belevingswaarde is. Het is niet constateerbaar, maar het is een innerlijke verandering welke voor ons gelijktijdig een andere relatie met verschijnselen tot stand brengt. Licht in zichzelf, het licht dat ik bedoel, is tijdloos. Het kent geen veranderingen of wijzigingen zoals wij die kennen. En wat wij als verandering, ontwikkeling ervaren, is voor het licht slechts een vibratie die bestaan aangeeft, zonder meer. De pogingen die wij in de geest van verschillende zijden hebben gedaan, brachten ons tot voorbij het witte licht, die beleving waarbij alles schijnt weg te vallen, tot je een schim tegemoet komt, die dan een beeld van jezelf blijkt te zijn. Hierachter ligt wat men noemt het verblindende licht, een toestand waarin het bewustzijn wegvalt, denken en geheugen niet functioneren, maar waarbij kennelijk een enorme energie wordt ervaren. Deze belevingen kunnen worden vergeleken, zij het zijdelings en onvolledig, met de reacties die het menselijk lichaam vertoont wanneer in de psyche bepaalde beelden of onevenwichtigheden ontstaan. Wanneer u denkt dat u gewond zult worden, zult u een lichte druk als verwonding voor uzelf interpreteren. En het denken dat u gewond bent veroorzaakt uiterlijke tekenen die zelfs een zekere lessie, een verwonding schijnen in te houden. U vergeeft mij dat ik uw taal voor een groot gedeelte moet ontnemen uit het medium, hetwelk mij dwingt om wat langzamer en zorgvuldiger te formuleren dan mijn geaardheid normalerwijze noodzakelijk maakt. Wanneer u spreekt over licht als iets wat buiten u bestaat, dan hebt u volkomen gelijk, want buiten u bestaat een reeks verschijnselen die alleen door het licht bestaan en in feite door een beweging in de kracht van het licht zich veranderen of ontwikkelen. Maar ook in uzelf draagt u dit licht. Deze oerkracht heeft, zover het ons een persoonlijke zin betreft, grondeigenschappen, kwaliteiten, die ons tot op zekere hoogte beheersen. Wanneer wij incarneren, reïncarneren, dan doen wij dit niet alleen maar omdat ons bewustzijn dit eist. Een deel van onze behoefte ons op een bepaald niveau te vertonen en daar te beleven, komt mede voort uit de kracht in ons die ons stuurt. Wij kunnen de beste plannen maken die een mens ooit gemaakt heeft of die een geest als voornemen in zich heeft verankerd. Maar wanneer de kracht in ons werkt, dan zullen we, zonder het te weten, een feit over het hoofd zien, of bepaalde feiten verkeerd begrijpen, en het eindresultaat is dat onze incarnatie net anders verloopt dan wij zelf dit hadden gedacht en gewenst. Zelfs onze herinneringen, ook herinneringen aan vorige levens, blijken niet alleen maar een herinnering van gebeuren te zijn. Er vindt daarin een selectie plaats. En deze selectie wordt niet bepaald alleen, zoals men heel vaak aanneemt, door gevoelens of door noodzaken, belevingsnoodzaken. Zij wordt wel degelijk veroorzaakt door de kracht die in ons leeft. De feiten die het sterkst in ons geheugen geënt blijven, eventueel ook zelfs werkzaam blijven na hernieuwde incarnatie, blijken onevenwichtigheden in onze relatie met deze kernkracht van ons wezen te weerspiegelen. Ook de goede herinneringen, niet alleen de slechte. Klaarblijkelijk is dit geheugen alleen noodzakelijk, zolang wij geen perfecte harmonie, of moet ik zeggen eenheid, ervaren met deze lichtkracht, dit licht waarvan we deel zijn. Hieruit heb ik een gevolgtrekking gemaakt, die zegt: op het ogenblik dat in mij een belevingsnoodzaak bestaat, een behoefte aan ik-erkenning of ik-bevestiging, geschiedt dit door mijn onvermogen de kracht in mij als volledig deel van mijzelf te beleven. Weten kan belangrijk zijn. Maar weten heeft slechts dan zin wanneer het gelijktijdig voert tot erkenning van innerlijke zaken, innerlijke ontwikkelingen. In uw Bijbel staat iets over wandelen met God. Dit zou je kunnen vertalen, volgens mij, als één zijn met het licht in jou. Er staat ook dat eten van de boom van kennis van goed en kwaad de oorzaak is geweest dat de mens in het zweet zijns aanschijns zijn brood moet verdienen. het werk mij herinnert aan de instelling van vele werkgevers. Maar is dit wel waar? Op het ogenblik dat ik een probleem wek in mijzelf en kennis, onderscheid, veroorzaak dat, dan ontstaat erbij een eenzijdige benadering van de kracht in mijzelf. En dit verstuurt de perfecte eenheid. Het klinkt misschien wat kinderlijk, maar al wat ik heb onderzocht, voornamelijk aan de grenzen van en in het witte licht, schoon we daarnaast nog iets verder zijn doorgedrongen, wijst erop dat dit een juiste interpretatie is. Als u niet vraagt, maar aanvoelt, dus onberedeneerd weet, dan werkt alles perfect. Zodra u uw innerlijk weten wilt vertalen in termen van logica, menselijke aanvechtbaarheid, dan verandert er iets en is deze eenheid verstoord. Ik behoef mij niet te bewijzen, want ik ben. Ik besta als deel van een groter geheel. Daar dit grotere geheel alle verschijnselen veroorzaakt, kan het vanuit mij alle verschijnselen veroorzaken of opheffen. De oudheid bestond daar, ik meen, in China en daarnaast dacht ik in Egypte een reeks schrifturen die de mens de beheersing zouden geven over alle krachten der natuur tot de scheppende toe. Het geheim daarvan is dat je zelf ophoudt te bestaan. In vele inwijdingsleringen, waarin ik mij eens heb verdiept, en ook die met welke ik mij eerst na mijn verandering van wereld heb beziggehouden, komt steeds naar voren dat men om ingewijd te worden sterven moet. Maar sterven niet in de zin van lichamelijke dood, maar van het oplossen van jezelf in het andere. Ik geloof dat dit volledig juist is. Wanneer ik zie hoe deze oerkracht, term van het medium, maar voor mij nu hanteerbaar, hoe deze oerkracht in alle dingen gelijkelijk aanwezig is, kan ik mij voorstellen dat alle dingen gelijkelijk daardoor worden beheerst. Men spreekt over de plaats die men heeft en de verplichting die zij met zich brengt. Dit is juist. De plaats die ik heb vloeit voort uit hetgeen ik ben in mijn geheel. Ik moet daarin vrede vinden, overeenstemming tussen mijn innerlijk en mijn zijnserkenning. Op het ogenblik dat ik daartoe niet kom, heeft mijn leven weinig zin en zijn mijn bereikingen, meestal in eigen ogen, soms ook in de ogen van anderen, eigenlijk onbelangrijk. Mensen denken heel vaak dat de daad het belangrijkste element is van een stoffelijk bestaan. Maar niet de daad is het belangrijkste, maar de eenheid. Er zijn disciplines waarbij men in feite met geestelijke krachten bijvoorbeeld een pijl afschiet. Het lijkt waanzin voor een westerling om dit te zien als een werkelijkheid. En toch denk na. Wanneer ik de boog ben en de pijl en het doel besef, zal de pijl perfect naar het doel snellen. Wanneer ik echter de boog hanteer als werktuig en dus de pijl bewust wil sturen, kan ik niet corrigeren voor al die kleinigheden en invloeden waar ik onbewust rekening mee houd. Het gaat niet om de daad, het gaat om de eenheid die achter de daad schuilt. Hoe meer ik één ben met al datgene wat rond mij is, hoe juister ik zal reageren in verband met al datgene wat rond mij is. Toen ik voor het eerst ontdekte dat verschijnselen als licht, velden in de ruimte, aan zwaartekracht en zelfs tijd eigenlijk verstoringen waren van een perfecte rust, heb ik mij afgevraagd hoe het mogelijk was. Ik kon geen reden vinden. Toen ik echter accepteerde dat er één kracht is die alle mogelijke werkingen in zich als potentie bevat, kon ik begrijpen hoe in relatie tot beperkte, dus niet volledig besefte waarden, een reeks verschijnselen kon ontstaan. En hoe deze verschijnselen zich voor je mensen of wezens met een soort gelijk besef en waarnemingsvermogen zich als wetten moesten manifesteren. En toch zijn er geen wetten. Er zijn slechts verschijningsvormen die door de wijze waarop zij beseffen wetmatigheden over zich afroepen. Eén worden met het licht is een onmetelijke kracht beleven en je opnemen, maar gelijktijdig afstand doen van een persoonlijk hanteren of gebruiken daarvan. Daarom zal een waar ingewijde misschien wel een spel spelen met de schijn der feiten, maar hij zal nimmer trachten om de feiten en de omstandigheden in hun werkelijke vorm te beheersen. Hij kan uiterlijkheden veranderen, maar hij kan het innerlijk niet veranderen. Dit beseffende is hij één met de innerlijke waarde. En eerst daardoor kan hij het uiterlijk verschijnen voor degenen die niet zo ver gevorderd zijn, aanpassen aan hetgeen hij wenst, of voor die anderen waarschijnlijker wenselijk is. U hebt in uzelf een drietal waarden waarmee u rekening hebt te houden. U hebt in u het licht of de kracht. Zij heeft geen betekenis tenzij u uw illusie van de wereld beperkt. Verwacht niets van de wereld. Tracht niet in die wereld iets te zijn. Tracht alleen zelf te zijn. Denk nimmer aan uzelf anders dan als deel van het geheel. En ten laatste, besef dat het uw onvolkomenheden zijn die plichten en lasten veroorzaken. Voor de volmaakte bestaan zij niet. Uit deze op zich eenvoudige regels vloeit voort dat alle wezen zoals gezien, beleefd, een deel van de waarheid bevat als grondvorm, maar slechts kenbaar wordt door de illusie die wij daarmee verbinden. De kenbaarheid der tegenstellingen berust aan de ene kant op onze onvolledigheid, onvolkomenheid, anderzijds op onze omschrijving vanuit denkbeelden. Zonder deze denkbeelden is de waarneming niet mogelijk, maar is gelijktijdig de werkelijkheid niet meer verdeeld volgens de illusie die in ons bestaat. Er is een weg die voert naar een beleving van het licht. Deze weg is geen weg die je bewust kunt gaan. Je kunt alleen je eigen denken, je beelden, je fantasieën zover beheersen dat ze tot rust komen. Wanneer alles tot rust komt in u, ontstaat een steeds sterkere, maar niet redelijk omschrijfbare reactie, waarin het licht u als het ware doorstraalt, u een kracht geeft en zelfs uw beeld van de wereld licht kan wijzigen. Trachten innerlijke stilte te vinden, zonder zelfs het licht te verlangen, is de mogelijkheid om het licht te beleven. Verstand heeft hier weinig of niets mee van doen. Hoe verstandiger je bent, hoe vaster je bent geraakt in je illusiebeelden. Maar je innerlijk erkent de werkelijkheid wanneer je verstand deze verwerpt. Daarom moet je terugkeren tot je innerlijk. De eisen die je stelt aan de wereld zijn de eisen die je in feite ook jezelf stelt. Eerst wanneer je dit beseft, zie je duidelijk worden dat het weinig zin heeft te eisen. De plichten die de wereld je oplegt, zijn alleen plichten wanneer je ze vervult. Maar een plicht kun je alleen vervullen, omdat ze in jouw realiteit is. Besef dan dat de wijze van plichtsvervulling illusie is, maar dat de verbondenheid die daartoe voert, werkelijk is. Tracht niet door te dringen naar een hoge wereld. Want een hoge wereld zult u niet verstaan. Onze illusies bepalen de wereld waarin wij leven, ook in de geest. Laat onze illusies dan bestaan, zover het onze uiting betreft. Maar laten wij in onszelf trachten de illusie te vergeten, door tot stilte en rust te komen. Zij die willen doordringen tot de hoogste wereld, vergeten dat dit alleen mogelijk is nadat je veel van je illusiewereld hebt achtergelaten. Hoe hoger uw geestelijke wereld moet zijn, hoe geringer het aantal waanvoorstellingen dat u mocht koesteren. Het menselijk leven is voor 19e op waanvoorstellingen gebaseerd. Wij maken van een heerser een God. Wij maken van onze verbinding met anderen een onontkoombare plicht. Deze dingen bestaan niet. Wat bestaat, is alleen de rust in onszelf. Al het andere is datgene wat wij eromheen weven. Als een die is doorgedrongen tot het verblindende licht, kan ik u alleen dit zeggen. Niets is belangrijk. De schijn van tijd verdwijnt, terwijl het bestaan verder gaat. Ruimte is een illusie, die alleen daar bestaat waar onze gedachten hem meten. Keer terug tot je diepste innerlijk. Vind je verbondenheid met het geheel, zelfs wanneer dit betekent dat je vanuit dit geheel bepaalde waarden moet manifesteren, dat je bepaalde krachten moet ontkennen. Uit de droom naar de werkelijkheid, zo omschrijf ik het gaan van de wereld naar het licht. En slechts indien je kunt aanvoelen hoeveel meer dit licht omvat dan zelfs de kosmos die u in zijn schijnbare onmetelijkheid niet kunt overzien, kunt u opgaan en daar, wanneer het nodig is, weten omtrent, terugkeren tot elke tijd, elke wereld, elke verhouding van kracht, elke relatie van besef. De kracht van het licht berust in ons allen. De omvattendheid van het licht is deel van ons allen. Dit is de zin, de reden, de achtergrond van al het bestaan en van al het bestaande. Waarom, weet ik niet. Maar al wat ik beleefd heb, maakt mij nadrukkelijk duidelijk dat zelfs de persoonlijkheid die ik nu tijdelijk weer ben, een droom is, een illusie, die probeert vaag de werkelijkheid te laten weerklinken die zij in zichzelf begint te vinden. Vrees niets buiten uw dromen die u zelf voortbrengt. Begeer niets, zelfs niet uzelf, want het begeren is een droom die u keten zonder u kracht te geven. Maar beleef in uzelf en laat dit beleven ook zonder dat het omschreven of geformuleerd wordt de werkelijkheid van uw bestaan, de werkelijkheid van uw betekenis omschrijven. Dit is al wat ik u over het licht durf te zeggen. Zelfs nu vrees ik dat ik u geconfronteerd heb met zaken die u misschien aanvoelt, maar nog niet voor uzelf waar wilt weten. Uw weg naar de waarheid is uw eigen weg, maar de waarheid bestaat eerst daar, waar de droom ophoudt. Moge u ontwaken uit de droom des levens, voor u de aangename bevrijding zijn, waarin de eenheid alle noodzaken vervangt.